willen vanmiddag luisteren naar twee schriftgedeelten. Beide van Paulus en beide gericht aan de gemeente van Korinthe. Eerste schriftgedeelte is 2 Korinthe 1, de versen 3 tot en met 7. En het tweede gedeelte 1 Korinthe 10, de versen 9 tot 13. 2 Korinthe 1 beginnen we mee, derde vers. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Doch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot u vertroosting en zaligheid, die gewrocht wordt in de lijdzaamheid van hetzelfde lijden, het welk wij ook lijden. Het zij dat wij vertroost worden, het is tot u vertroosting en zaligheid. En onze hoop van u is vast, als die weten dat gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook al zo gemeenschap hebt aan de vertroosting. En 1 Korinthe 10 te beginnen bij vers 9. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben en werden van de slangen vernield. En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben en werden vernield van de verderver. En deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Zo dan, die meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Doch God is getrouw, die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Ik heb u voorgelezen in een andere schriftgedeelte. Is vanmiddag gegrond als onderwijs uit de Dordtse leerregels. Het 5e hoofdstuk, het 11e artikel. Dordtse leerregels 5, 11. Daar beleidt de kerk der reformatie. Ondertussen getuigt de schrift dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen des vlezes strijden en in zware aanvechting gesteld zijnde, dit volle betrouwen des geloofs en deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen. Maar God, de Vader aller vertroosting, laat hen boven hun vermogen niet verzocht worden, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst, zoals we dat zojuist gelezen hebben in 1 Korinthe 10 vers 13, en wekt in hen de verzekerdheid der volharding door de Heilige Geest wederom op. Geliefde gemeente, je mag de vraag wel eens stellen, hoe is het nu eigenlijk, als je dan een christen bent, als je dan echt gelooft, als je belijdenis gedaan hebt, als je avondmaal viert, ben je er dan als christen? Is je kostje geestelijk gezien dan eigenlijk gekocht? Is er dan nooit geen twijfel meer? Is er dan geen inzinking meer mogelijk? Leef je dan inderdaad dag in dag uit onder een onbewolkte lucht? Ga je dan voort van kracht tot kracht zonder enige klacht te slaken? Ben je dan altijd dankbaar en altijd blij? En zit je dan altijd in de top van de boom? En kan er nooit meer iets gebeuren? Het is een bekende zaak, gemeente, dat het zo wordt voorgesteld door sommigen. Ik zou haar zeggen, door sommigen eigenlijk zo wordt opgedrongen. Ongeloof, dat kan eenvoudig niet voor een christen. Klein geloof, Dat is een heel slecht teken. En als je twijfelt, terwijl je zegt een gelovige te zijn, bewijs je daarmee dat je geen kind van God bent. En dat al je gepraat daarover maar een slag in de lucht is. En daarom, je gelooft altijd en je gelooft altijd voor 100%. En je zit altijd in de top van de bomen, je bent altijd in optima forma of anders waardeloos afgeschreven. De Bijbelgemeente tekent het anders. We zongen die geweldige 77ste psalm. Een psalm die staat midden in de werkelijkheid van het leven. Psalm van een man die de Heere kende en die de Heere vreesde. En in diens leven de Heere grote dingen gedaan had. Maar die inderdaad door een bepaalde situatie komt in de vertwijfeling. Zou de Heere wel goedgunstig zijn? Zouden zijn beloftenissen verder haar vervulling missen? Vruchteloos worden afgewacht. Van geslacht tot geslacht. Is de Heere er wel? Dat is maar één voorbeeld. Ze zijn met velen te vermeerderen. Uit de psalmen. Uit het leven van Abraham en van David. Van Petrus en van Paulus. En de belijdenis, de gereformeerde belijdenisgemeente, spreekt de schrift na. En daarom tekent de gereformeerde belijdenis het leven des geloofs schriftuurlijk naar de werkelijkheid. Neem nu het artikel van vanmiddag. Hoe wordt in dit artikel heel reëel, je zou dus kunnen zeggen, werkelijkheidsgetrouw het geloof getekend. Het echte geloofsleven, het levende geloofsleven. Niet het beredeneerde geloofsleven. En niet het zelf opgebouwde en zelf aangepraatte en zelf gevonden geloofsleven. Maar het echte, levende, geschonken, door de Heilige Geest gewerkte geloofsleven. Zullen we vanmiddag gaan luisteren naar het 11e artikel, gemeente? De praktijk van het geloofsleven. Dat is een praktijk van strijd, punt 1, van overwinning, punt 2. De praktijk van het geloofsleven, een zaak van strijd en van overwinning. Allereerst, gemeente, tekent dit 11e artikel het leven des geloofs als een leven van strijd. Er worden twee woorden genoemd, twee duidelijke woorden namelijk. De twijfelingen en zware aanvechting. Dat zijn twee woorden die we vanmiddag eens heel goed moeten bekijken. Twijfel en aanvechting. Er is verschil tussen. Je zou kunnen zeggen, de twijfel die gaat van binnen naar buiten. De aanvechting die gaat van buiten naar binnen. Ik weet dat er misschien een beetje een vloeiende overgang is en dat je het altijd niet precies kunt weergeven. En aanvechtingen kunnen overgaan in twijfel, maar toch in het algemeen gesproken kun je zeggen, de twijfel die gaat van binnen naar buiten, de aanvechting van buiten naar binnen. En het is een goede zaak, gemeente, en het stemt weer tot vreugde om deze woorden vanmiddag te mogen uitleggen en zo weer een klein beetje leiding te mogen geven uit dit zeer praktische belijdenisgeschrift. Twijfelingen, twijfel. Weten jullie, jongens en meisjes, welk tellenwoord daarin zit? Duidelijk, hè? Twijfelingen, twee. Twijfel, dat staat in verband met het tellenwoord twee. Als je twijfelt, dan hink je op twee gedachten. Je wordt heen en weer geslingerd tussen ja en nee. En inderdaad, men kan verscheurd worden door twijfel. Nu eens hierheen, dan weer daarheen. Op en neer en heen en weer. Wat is het nu? En je kunt er uren over denken en je weet het tenslotte nog niet, want je twijfelt. Ik noem vierde mijn twijfel vanmiddag, gemeente. Dat is in eerste plaats de twijfel of God werkelijk bestaat. Zitten hier vanmiddag mensen in de kerk? Jongens en meisjes, ouderen, die bij zichzelf eraan twijfelen. Zou God wel werkelijk bestaan? Tweede twijfel. De dominee leest uit de Bijbel. Kan me nog meer vertellen? Is dat woord van God de waarheid? Twijfelt u daar nooit aan, dominee? Ik twijfel er wel aan, zegt u en zegt menigeen. Dit is een gewoon menselijk boek. Derde twijfel. God regeert en God is liefde, staat in de Bijbel. Zou dat waar zijn? Regeert God werkelijk de wereld? Is de Heere God werkelijk liefde? Ik twijfel daaraan. En het vierde. Nog een ander soort twijfel. Zou het werkelijk voor mij zijn? Zou ik zalig kunnen worden? Zou er voor mij wel vergeving en voor mij wel verlossing? En voor mij wel verzoening en voor mij wel verwachting zijn. Ik noemde even deze soorten twijfel, gemeente, omdat je ze alle vier tegenkomt. En nou, ik denk, ken u allemaal niet precies, maar weet dat al zoveel van het gemeentelijke leven. En ken wel zoveel mensen dat deze vierderlei soort twijfel ook in het midden van het gemeentelijke leven en van het christelijke leven een plaats heeft. Twijfel of God bestaat, of het woord van God de waarheid is, of God een God van liefde is, en of het werkelijk voor mij is. Je kunt het nog anders verdelen. Je kunt zeggen, er is twijfel bij mensen die eigenlijk helemaal buiten het geloof staan. Ik denk dat er jonge mensen zijn. En ik weet wel zeker dat ze er ook in de christelijke gereformeerde kerk van Nunspeet zijn. Die toch eigenlijk niet geloven en die eigenlijk, ja, tegen vader en moeder en misschien ook tegen de dominee en tegen de ouderling zeggen, zou God werkelijk wel bestaan? Misschien dat ze het nog niet durven, maar kan er op een gegeven ogenblik zomaar uitkomen, zou God werkelijk bestaan? Dat is een twijfel buiten het geloof. Je kunt twijfel hebben op weg naar het geloof. Dan ben je eigenlijk met het geloof bezig zonder dat je eigenlijk tot een bewust geloof gekomen bent. Maar dan kun je juist op weg naar het geloof besprongen worden met alle mogelijke twijfel. En je kunt als je gelooft ook met alle mogelijke twijfel te kampen hebben. Dan geloof je, maar er is in je leven het een en ander gebeurd en er zijn allerlei omstandigheden. In artikel 5 wordt die werkelijkheid heel duidelijk getekend. Of in het vijfde hoofdstuk. En we hebben daar in de vorige zondagmiddag een heel wat over gezegd. De werkelijkheid van het leven van Gods kinderen. En over die kinderen van God gaat het hier, zodat er gesproken wordt over velerlei twijfelingen des vlezes. Onderscheiden twijfelingen des vlezes. Dat zijn dus twijfelingen van een gelovige. Zodat die gelovige juist tegen de achtergrond van zijn levensgang gaat vragen, zou het wel waar zijn? Heb ik het me eigenlijk niet ingebeeld? Is er wel genade voor mij? Ben ik wel helemaal oprecht voor de Heer? Heeft mijn bidden wel enige zin en heeft het wel enige waarde? Zou het heus voor mij kunnen? Zijn dat geen vragen, gemeente, die menigmaal gesteld worden? Herkent u ze? Ik hoop dat ze weerklank bij u vinden. Dan kunt u deze preek misschien des te beter begrijpen. En er zijn er, als het gaat over de twijfel, altijd twee verschillende gezichtshoeken van waaruit de mensen dat bekijken. Ik noem twee tegengestelde gezichtshoeken. Ene gezichtshoek is dit, en je komt dat tegen op het christelijke erf, die zegt, twijfel is een grote zonde en je mag eenvoudig niet twijfelen. Ach, ik wil er niet van horen. Andere gezichtspunt. Twijfel is een kenmerk van het geloof. Schijngeloof gaat zonder horten of stoten voor eigen besef de hemel binnen, al is het een eeuwige teleurstelling. Schijngeloof twijfelt niet. Maar het ware geloof, dat is omringd door duizend en één vragen vol van twijfel. Er zijn twee uiterste gemeenten. Je kunt ze beide tegenkomen. Als je met allerlei soort christenen te maken hebt, ik heb dat nog alles, dan kun je beide soorten opmerkingen horen. Alle twee. En ze worden alle twee in volle overtuiging gezegd. En wie heeft er nu gelijk? zal proberen zo duidelijk mogelijk te zeggen. Ik moet in de eerste plaats inderdaad zeggen, twijfel en geloof horen principieel niet bij elkaar. In het moment dat je gelooft, twijfel je niet. Dat moet heel duidelijk zijn. Twijfel is inderdaad zonde. Ik kan twijfel niet in bescherming nemen, want twijfel is een vraagteken zetten achter datgene wat God als waarheid zegt. En ik mag zeker niet, en dat gebeurt, ik ken zulke mensen, ik mag zeker niet de twijfel gaan koesteren. Er zijn mensen die uit een zekere zelfmedelijden de twijfel gaan koesteren. En die uit zelfhandhaving niet door de knieën willen gaan. En daarom van de twijfel hun levenshouding gemaakt hebben. Ik keur twijfel af, gemeente. Omdat de Bijbel twijfel afkeurt. Omdat de Bijbel ons duidelijk laat weten dat twijfel en geloof tegengestelde krachten zijn. En als ik dat zeg, gemeente, dan zeg ik dat toch niet hard. Want ik zeg er direct achter. Wie nooit getwijfeld heeft, heeft nooit geloofd. Op de weg naar het geloof en tot het geloof en in het geloof zal er twijfel zijn. Niet uit het geloof voortkomend, dat kan niet. Maar wel voortkomend uit allerlei omstandigheden, niet het minst je eigen boze en verdorven hart, dat verdorven blijft ook na het geloof, zodat je inderdaad je het hart van een gelovige een arena is van tegengestelde krachten. Gemeente, er is één goede vorm van twijfel. Dat is de twijfel aan alles wat van ons is. We moeten veel twijfelen aan onze eigen goedheid en onze eigen gerechtigheid en onze eigen prestatiezucht. Als we daar nooit aan getwijfeld hebben, dan zijn we een halve in het geloof. Het zou veel twijfel aan de waarheid van Gods belofte met betrekking tot onszelf niet hieruit voortkomen, dat wij niet diep genoeg twijfelen aan eigen kennen en eigen kunnen. Omdat we zelfverzekerd zijn, gaan we twijfelen aan de Heer. Als we minder zelfverzekerd zijn en meer gingen twijfelen aan onszelf en aan ons eigen kennen en kunnen, zouden we minder twijfelen aan de Heer. En het is duidelijk, gemeente, dat het een zondige gesteldheid is van ons hart waaruit twijfel voortkomt. De twijfel die komt inderdaad voort uit ons hart. Zoals dat zo heel mooi dan gezegd wordt, de twijfelingen des vleeses van onderscheidene aard. Onze Dordtse vaderen waren goede psychologen, zoals ik al vaker gezegd heb. En ze wisten wat er in het leven, ook in het leven des geloofs, te koop was. En daarom spreken zij zo heel reëel over onderscheiden twijfelingen des vleeses. En ze weten het, zoals je het in de Bijbel ook tegenkomt, nietwaar? Dat er vaak bij naast een hoogtepunt een dieptepunt ligt. Dat er vaak, wanneer je vandaag staat op de hoogte van het geloof, je morgen ligt in de diepte van de vertwijfeling. Het eclatante voorbeeld daarvan is nog altijd Elia. Een man die tegenover 450 Baalpriesters, ja, tegenover het hele volk alleen durfde te staan. En die het vuur van de hemel heeft gebeden. En die een dag later, als er een bevel van koningin Izebel uitgevaardigd wordt, tegen de vlakte ligt en eigenlijk zijn emeritaat aanvraagt. En maar liever vandaag dan morgen sterven wil. Het dieptepunt vlak bij het hoogtepunt. Hoe is het mogelijk, gemeente? Daar David, de man die het zo heerlijk heeft beleden. Dit weet ik dat God met mij is. Is dezelfde man die gezegd heeft, ik zal nog één der dagen door de hand van Saul omkomen. Verscheidene twijfelingen des vleeses, gemeente, dat is de werkelijkheid. Het tweede wat genoemd wordt, dat is zware aanvechtingen. Ik zei dus, als onderscheid twijfel gaat van binnen naar buiten, aanvechting komt van buiten naar binnen. Aanvechtingen inderdaad, die worden ons inderdaad aangedaan, vaak door de vorst der duisternis. Die gaat bestrijden, die gaat aanvechten datgene wat de Heere in ons leven gewerkt heeft. En waar we dan misschien enigszins van geloofden dat het van de Heere is. Maar die vorst der duisternis gaat er zoveel tegenover stellen dat we in zware aanvechting terechtkomen. Want hij gaat ons aanvechten met de feiten. Met de feiten die er in ons leven zijn. En die feiten die weet hij heel goed, gemeente. Die feiten die weet hij haarfijn te vertellen. We zijn vanmorgen begonnen met Zacharia's nachtgezicht. En een van die nachtgezichten. We hopen er ook aan toe te komen. Hier, dat is dat nachtgezicht van Joshua, de hoge priester, bekleed met vuile klederen. En die vorst der duisternis, die Satan, die wijst er de Heer op. Is dat een hoge priester, die man met die vuile kleren? En de Heer die zegt niet tegen die Satan dat het niet waar is. En dat die kleren niet vuil zijn. Of dat het wel een beetje meevalt. Nee joh. Die kleren zijn vuil. En die vorst der duisternis, die weet precies de feiten haarfijn uiteen te zetten en aan de Heere voor te leggen. Laat staan dat hij ze onszelf telkens weer voorhoudt. Nou, jij bent een mooie hoor. Dat is wat. Dat zijn de feiten in je leven. Dat is er gebeurd en dat heb je gedaan en daar was je mis. Hij gaat ons ontdekken, gemeente. Niet tot ons behoud, zoals de Heilige Geest gaat ontdekken. Maar de Satan die wil ons ontdekken om ons te torpederen. Hij gaat ons aanvechten met datgene wat er misschien in ons leven gebeurd is. Met onze belijdenis die we afgelegd hebben. Het zij in het verborgen, het zij in het openbaar. Klopt dat met je belijdenis? Is dat met elkaar in overeenstemming? Ja, hij kan ons aanvallen, gemeente, met het woord van de Heere zelf. Want er is, denk ik, niemand die de Bijbel beter kent dan de vorst der duisternis. En hij gaat soms met de Bijbel onder de arm mee naar de kerkgemeente. En gaat naast je zitten in de kerkbank. Of is bij je op bed. En hij laat je dat woord van God onder ogen brengen. En hij zegt, is dat en dat in overeenstemming met wat hier en hier staat? Kan dat? Dat zijn de aanvechtingen, gemeente. Zware aanvechting. Dat is de werkelijkheid van het leven. De Heere God die zendt soms hele zware beproevingen. Ik hoef ze niet allemaal uiteen te zetten. Er zijn mensen genoeg die weten van zware beproevingen. Als een jongen zo ineens wordt weggenomen door de dood, zonder enige voorbereiding. Dan is dat voor wie ook ter wereld, en zeker voor iemand die de Heere lief heeft, een zware beproeving. En dan sist de Satan je toe. Is dat een God van liefde? Klopt dat? Is dat de verhoring van onze gebeden? En dan komt het water tot aan de lippen, gemeente. En we hebben ons hart niet mee om rotsvast op de Heere te blijven hopen. Ook al zou alles ons ontvallen. En dan verdrijf je dergelijke aanvechtingen niet met een logische redenering. Of met een emotionele redenering. En dat verdring je niet, gemeente. Nee, dat is een werkelijkheid. En je moet goed in de gaten hebben. De Heere beproeft. En wat een beproeving is van de Heere, dat kan tegelijk een verzoeking zijn van de vorst der duisternis. God zelf verzoekt niemand. Laten we dat duidelijk stellen. Maar de beproeving die de Heere geeft om ons geloof vaster te maken, dat is in de handen van de vorst der duisternis vaak een verzoeking om ons van de Heere los te weken. En zo zit je inderdaad op het slagveld, gemeente. En het gevolg is dat het vertrouwen des geloofs en de zekerheid der volharding uit het zicht gaat verdwijnen. Dat is de werkelijkheid. En zo moeten gelovigen zeggen, ik ben er en ik ben er niet. Van Gods kant wel, maar van mijn kant niet. En ik heb met mijn kant te maken. En als die kant zwaar onderschreven wordt en zwaar onderstreept wordt. En als de feiten helemaal tegen zijn, gemeente. Waar zal ik dan blijven? Dan zie ik het niet, dan heb ik het niet en dan ervaar ik het niet. En dan is het voor mij nacht. En in die nacht inderdaad, gemeente, kunt u begrijpen wat wij gezongen hebben uit die 77ste psalm. Ik liet expres dat tweede vers er ook bij zingen. Ik mocht van geen vertroosting horen als mijn ziel. Nee, niet aan de feiten gedacht en niet aan de Satan gedacht, maar als mijn ziel. Aan God gedacht loosde ik niet, dan klacht op klacht. Dat is de werkelijkheid van het leven. De werkelijkheid van het geloofsleven. Dat je aan God denkend, klacht op klacht gaat lozen. Het is goed, gemeente, dat dit zo reëel getekend wordt in de Bijbel. En dat we vanmiddag gelegenheid hebben om dit zo reëel aan de orde te stellen. Het leven des geloofs, dat is een leven van strijd, gemeente. Van aanvechtingen des vlezes, van onderscheiden twijfelingen des vlezes en zware aanvechting waarin wij gesteld zijn. En wat voor de enkeling geldt, dat geldt tegelijk voor de kerk des Heren in haar geheel. Je zou kunnen zeggen, er kunnen perioden zijn in de geschiedenis van Christus kerk en van Christus gemeente, waarin inderdaad die twijfelingen en die aanvechtingen groot zijn. Heb ik het mis, gemeente, wanneer ik zeg dat wij in deze jaren 1986, de laatste jaren van de 20ste eeuw, meer dan ooit tevoren te maken hebben met twijfel en met aanvechtingen als geheel. Omdat twijfel en aanvechting inderdaad op alle mogelijke manieren gepropageerd worden. Het zit als het ware in de lucht die je inademt. En als je soms met mensen spreekt die je de hele tijd niet gesproken hebt. En als je dan weer met elkaar komt te spreken over de geestelijke dingen. Over de dingen van Gods woord en Gods dienst. Dan moet je soms constateren, hé, dat is een heel andere taal. Mensen die worden aangevochten, zou het wel waar zijn, hebben we het wel goed gehad. Gemeente, dat is de werkelijkheid. Of zoals iemand het tegen me zei, zie je het nog zitten met de kerk, dominee? Zie je het nog zitten met de kerk vandaag? Ja, dan vroeg hij nog niet eens, zie je het zitten met de christelijke gereformeerde kerk? Zie je het nog zitten met de kerk? Denk je werkelijk nog dat er over 20 jaar een kerk zal zijn? Het wordt toch van alle kanten door alle mogelijke sociologen gezegd dat dat onmogelijk is. En als je dan de feiten weer ziet, allerlei twijfelingen des vlezes en zware aanvechting. Gemeente, als ik hier nou een punt zou zeggen. En als hier nou een punt stond vanmiddag. Nou, dan was de moeite niet waard dat u op deze warme zondagmiddag naar de kerk was gegaan. En dan was ik een hele slechte prediker. Ook al zou ik heel juist die werkelijkheid getekend hebben. Het prachtige van antwoord 11 is iets anders. Is dat tweede gedeelte. Is die wending in dat woordje maar. Staat zo vaak in de Bijbel. Psalm 40. Ik ben wel ellendig en ondruftig, maar de Heere denkt aan mij. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gade slaat. Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving. Maar, er is een andere kant, gemeente. Want hier wordt gesproken over de God aller vertroosting. Ik heb u expres voorgelezen, dat hebt u natuurlijk begrepen. Het prachtige gedeelte uit 2 Korinthe 1. Waarin het woordje troost echt het sleutelwoord is. Omdat het gaat over troost en nog eens troost. En dat begint met de God aller vertroosting. En dan staat er zo prachtig hier in artikel 11. Maar God, de Vader aller vertroosting. Dat betekent, er is geen vertroosting dan alleen bij de Heere. Hij is de bron van alle vertroosting. Alle vertroostingen die er zijn en waarmede wij elkaar kunnen vertroosten en waarmede wij vertroost worden. Vertroostingen, gemeente, die we kunnen ontvangen als we vanmiddag in de kerk zitten. Als we zingen, als we bidden, als we luisteren, als we preken. Gemeente, dat komt allemaal van de Vader aller vertroosting. Er is geen troost buiten de Heere Jezus Christus. Buiten die God en Vader aller vertroosting. Hij is niet de God en Vader van alle toren. Maar hij is de God en Vader van alle vertroosting. En hij vertroost met de ene vertroosting na de andere. De ene vertroosting volgt op de andere vertroosting. Hij zorgt ervoor. Dat is zijn lust aan de ene kant. En dat is zijn werk aan de andere kant. Het is zijn ambt, gemeente. Maar een ambt dat hij met lust en met liefde mag vervullen. Het is zijn lust om te troosten en het is zijn eer om te troosten. En tegen alle feiten in is hij de God der vertroosting. Want hij laat niet verzocht worden boven hun vermogen. Maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst. Dat is een prachtige zin, gemeente. Dat betekent dus, de Heere die maakt het kruis net zo zwaar als onze schouders sterk zijn om te dragen. Of hij maakt onze schouders net zo sterk als het kruis zwaar is om gedragen te worden. Dat is de werkelijkheid. Wij kunnen daar wel eens denken, de Heere legt mij te veel op. Er zijn ook vanmiddag mensen in de kerk die zeggen, dominee, ik heb het er moeilijk mee. Want mijn weg is geen gemakkelijke weg. En ik mis zoveel wat een ander wel heeft. Waarom heeft de Heer dat nou zo gedaan? Ik weet het niet, broeder. Ik weet het niet, zuster. Maar ik weet wel dat de God en Vader aller vertroostingen en niet boven hun vermogen laat verzocht worden. Hij legt de mens niet te veel op. Hij sterkt de schouders. Dat zij dit kruis en deze verzoeking precies kunnen dragen. De God aller vertroost. Hij is een verrassend God, gemeente. Ik las in mijn vakantie een prachtige uitdrukking van een christen in de gevangenis. Dwangarbeider geworden in de gevangenis. Wat schreef deze man? God bedient zich van dit kwaad om mijn hart los te maken van deze aarde en mij te leren leven in trouwe overgave aan zijn wil te volharden. Pas in de school van het lijden leert men afsterven aan zijn aardse begeerte, aan zichzelf, aan eigen liefde. Kijk, gemeente, dat is taal die alleen maar leert van de God aller vertroosting. Dat is inderdaad de les die je leert Wanneer de hand van de Heere in je leven werkt. Een hand die vaak een hand lijkt met een boksbeugel. In plaats van een vaderhand. Maar een hand die toch weet wat u, wat ik, wat deze broeder en wat deze zuster precies nodig heeft. Hier wordt gebruikt het woord verzoekingen. Ik kom daar nog even op terug, gemeente. Ik zei juist al, er is een verschil tussen beproeven en verzoeken. Beproeving is van de Heere, verzoeking is van Satan. De Heere beproeft het geloof om ons vaster te maken aan hem. De Heere, de Satan verzoekt om los te maken van de Heere. En dat betekent het nu, de verzoeking wordt ook met de Heere in verband gebracht. Inderdaad, we bidden zelfs, de Heere Jezus heeft ons dat geleerd, leid ons niet in verzoeking. Soms in de Bijbel, in de oude vertaling, wordt voor beproeven het woord verzoeken gebruikt. Dat is inderdaad een oud Nederlands spraakgebruik. Als er staat in Genesis 22 dat de Heere Abraham verzocht, dan betekent dat echt, de Heere gaat Abraham beproeven. Gemeente, laten we duidelijk zijn, de Heere die geeft zelf de verzoeking niet, maar de Heere die kan het wel goed vinden dat de vorst der duisternis zoveel macht krijgt en de gelegenheid ontvangt om ons in verzoeking te brengen. En daarom wordt gebeden, leid ons niet in verzoeking. God zelf verleidt niemand tot zonde, maar zijn zorg en zijn regering en zijn goddelijk plan gaat ook over de verzoeking van de vorst der duisternis. En hij zorgt voor de uitkomst. Hij zorgt voor het ontsnappingsmoment. En hij zorgt voor het gaatje waardoor ik eruit kom, gemeente. Dankzij Gods waakzame zorg en zorgvolle waakzaamheid. Dankzij Gods waakzame trouw en trouwe waakzaamheid zal ik niet verzocht worden boven vermogen. En daarom zal hij met de verzoeking die er in ons leven kan komen zorgen voor de uitkomst. Want de Heere regeert, gemeente. En de Heere heeft het in zijn hand. En de Heere die zorgt. En de Heere die sterkt. En de Heere die redt. En er is met elke verzoeking ook weer een uitgang. Hij wekt door zijn Heilige Geest. Hij doet het. De verzekerdheid der volharding weer op door de Heilige Geest. De Heilige Geest die doet dat, gemeente, door middel van het woord. De Heilige Geest die doet dat door middel van de Bijbel die we moeten blijven lezen. Het is juist de grootste verzoeking van de vorst der duisternis dat de Bijbel dicht gaat en dat we de Bijbel niet meer willen lezen. Dan sluit je jezelf af van de bron van alle vertroosting. De Heere die kan die verzoeking, die kan dat weer opwekken door het luisteren naar de prediking, gemeente. Je kunt bedroefd de kerk binnenkomen en je kunt getroost de kerk uitgaan. Je kunt als een verslagen mens je plaats hebben ingenomen. En je kunt als een opgewekt mens weer de kerk uitgaan. Is er iets veranderd? Nee, er is niks veranderd. Maar je gaat het anders zien. Omdat je die hand en die liefde van de God aller vertroosting hebt gemerkt, gemeente. Want de Heere die laat zien wie hij is en die laat ons iets zien van zijn wegen, gemeente. En de Heere die gaat kracht geven, zodat we niet onder bezwijken. En de Heere die wil ons sterken en die wil zijn arm om ons heen leggen. En die wil ons inderdaad naar zich toe trekken. En die wil zeggen, stil maar mijn kind, ik ben er toch. Zodat een christen kan zeggen, het is waar. Alles en alles lijkt tegen hem, toch en toch de Heere is er. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. Want ik ben maar een klein mens. En zou dat kleine mensje de wegen van die grote God kunnen aanrekenen? Ik ben altijd bezig met de korte baan. Met deze dag en deze week en deze maand en dit jaar en dit kleine leventje. Maar de Heere die ziet het op de lange baan van de eeuwigheid. Ik zie alleen maar de achterkant van het bordurenwerk. En dat is een wirwar van draden. Foei wat lelijk. Maar de Heere die ziet de voorkant. En het is een schoon patroon. En het is een prachtig weefsel. Boven de sterren daar zal het eens lichten. Na deze zult gij het verstaan, gemeente. Dat is de praktijk van het geloof. Een leven van strijd en van overwinning. Moet toch een beetje duidelijker zeggen. Een leven van onze strijd en van zijn overwinning. Niet waar? Het is onze strijd, maar het is zijn overwinning. Hij vertroost en hij zorgt dat we niet onder liggen. En hij maakt dat we hem in alles, alles nodig hebben. Gemeente, herkent u dit leven? Is dit een boodschap die u nodig hebt? Of zegt u, zo'n leven wil ik niet. Het is alles of niets. Als het christelijke leven geen leven is van altijd op de toppen, dan hoeft het voor mij niet. Maar gemeente, dat leven altijd op de bergtoppen, dat is niet het echte leven. Natuurlijk, wanneer daar tegenover zou staan en verdedigd zou worden, dat het christelijke leven een leven is van eeuwig in de put zitten, dan zeg ik inderdaad, dat is ook het leven niet. Maar het is een leven van strijd en van overwinning. Van vallen en van opstaan. Het is een leven van onze zonde en van Gods genade. Het is een leven van onze twijfel en van Gods verzekering. Het is een leven van onze schuld en van Gods verzoening. Het is een leven van de aanvallen van de vorst der duisternis en van de overwinning van de Heere Jezus Christus. Het is een leven, gemeente, dat inderdaad deze tweeslag houdt. Tot aan de jongste dag. Zalig wie het daarmee eens is. En zalig wie zo dit leven kent. En dit leven beleeft. En uit en in dit leven zijn weg gaat. En wie zo verstand krijgt. Inzicht krijgt in de wegen van de Heer. Die wordt inderdaad gevormd. En die leert inderdaad dat de Heer de zijne nooit zal laten omkomen. Maar dat hij altijd voor hen zal zorgen. Gemeente, twijfel. Er is een zondige twijfel, u hebt het begrepen. Er is een begrijpelijke twijfel. Dat nog iets anders is dan dat we het goedkeuren. Maar we zullen de twijfel moeten beleiden. Opdat die twijfel overwonnen wordt door de hartelijke en duidelijke verzekering van de God aller vertroosting. Gemeente, dat is het woord waarmee we weer naar huis gaan. Waarmee we deze kerkdiensten op deze zondag in deze kerk besluiten. Dat is het woord voor uw werkweek en voor uw vakantieweek. De God aller vertroosting. We weten niet wat de Heer deze week bereid heeft. Voor u en voor mij en voor wie ook. Maar we zijn samen geweest onder het evangelie. Van de God aller vertroosting. Onze Dordtse vaderen hebben de Bijbel nagesproken. En hebben heel duidelijk laten weten. Het leven van het geloof, dat is een leven van bergen en van dalen. Van strijd en van overwinning. Het is een leven dat de moeite waard is. Wie dit leven niet wil, die leeft zijn eigen leven. En die kan misschien op de korte baan nog gelukkig zijn ook. Zoals Asaf het reeds opmerkte. Dat er goddelozen waren die altijd voorspoed hadden. Terwijl de kinderen van de Heere elke morgen maar weer er tegenaan moesten en hun bestraffing hadden. Het is toch verschrikkelijk, zegt Asa. Waarom toch? Ik kan het niet begrijpen. Totdat ik op hun einde merkte. Want die goddelozen die storten van een top van hier in eeuwige verwoesting hier. Maar het is mijn goed, mijn zalig slot. nabij te wezen bij mijn God, die God van alle vertroosting. En bij zo'n Here kun je verder en aan de hand van zo'n Here kun je leven, kun je werken. Kun je ziek worden, kun je sterven. Want dat allerlaatste, dat is toch de overwinning. Ouderen en jongeren, zullen we zo'n Here niet graag willen dienen? Als je zo'n Here niet dient, dan lig je voor eigen rekening. En dan moet je zelf je eigen moeilijkheden die vroeg of laat toch zullen komen verwerken. En je kunt ze niet verwerken en je zult ermee omkomen. Maar wie deze Here leert kennen, de God van je dood, die in de Heere Jezus Christus tot ons wil komen, die het kruis heeft laten oprichten, opdat aan dat kruis de zwaarste verzoeking afgeslagen zou worden. En opdat aan dat kruis waar alles lijkt failliet te slaan en de grootste twijfel zijn oorsprong kan krijgen. Opdat daar de vastheid en daar de zekerheid zou zijn. Eenmaal en telkens weer. En opdat we zo door het leven zouden gaan. Gemeente, deze Heere Jezus Christus, die geen hoge priester is, die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Die verzocht is geworden zoals weinig. Die inderdaad de macht van de vorst der duisternis, de hete adem, in zijn nek heeft voelen schroeien. Die in de hel geweest is. Deze Heere Jezus Christus. Hij kan alleen maar uw redder en uw helper zijn. En hij zal u erdoor helpen. En om terwille van hem en vanwege zijn werk kan God genoemd worden. De God aller vertroosting. De Vader van alle vertroosting. Zo dan gemeente. Vertroost elkander. In alle twijfel en in alle aanvechting. Met deze woorden. En laat het uw levensbelijdenis zijn. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten. Al mijn hoop en lust. Amen.